over de dienst van vanmorgen. En we hadden het over de invulling, over het thema. En Sander die vroeg mij om het thema toe te sturen. En ik heb het thema van deze dienst genoemd met potten gooien. En dat leverde vanmorgen al wat zenuwachtige reacties op. Ik ga je beloven dat je veilig zit, dus daar geen zorgen over. En dat ik alle troep die ik maak ook weer zelf opruim. Dus dan hebben we dat afgesproken. Ik hoop dat dat iets van de zenuwen wegneemt. Ik vind het fijn om vanmorgen weer in je midden te zijn. Om bij jullie te gast te mogen zijn, om bij jullie een verhaal te mogen delen. Een verhaal van God en mensen. En ergens ook het verhaal van God en mij. Want ik denk dat als we met elkaar nadenken over wie God is, dat we altijd spreken vanuit wie God voor ons is. Vanuit hoe wij God kennen. En ik hoop dat je me vanmorgen hier niet ziet staan als iemand die jullie daar iets over uitlegt wat jullie van me aannemen. Maar ik hoop dat ik vanmorgen hier over mijn verhaal met God. Waarin we elkaar mogen spiegelen. Niet omdat ik het beter weet. Niet omdat ik het uitgevonden heb, uitgevogeld heb, maar omdat we allemaal op een bepaalde manier op een zoektocht zijn naar wie die God is. En we allemaal een verhaal met ons meedragen. En we zo goed van elkaars verhalen mogen leren. We met elkaar mee mogen zoeken. We naast elkaar mogen staan op die zoektocht naar wie God is. En ik wil dat vanmorgen doen aan de hand van een ontzettend bekend Bijbelverhaal. Vanmorgen zei Arjan tegen me, ik denk dat ik het verhaal wel 100 keer gehoord heb. Toen werd ik even zenuwachtig. Heb ik dan nog wel iets nieuws te vertellen? Maar we zeiden gelijk tegen elkaar, maar dat is het mooie aan het woord van God. Dat is het bijzondere aan het woord van God. Dat het elke keer weer op een iets andere manier binnen mag komen. Misschien op een verdieping dieper in ons hart. Misschien omdat we er als een diamant iets aan mogen draaien om het licht op het diamant weer iets op een iets andere manier gereflecteerd te zien worden. Het licht van God weer op een iets andere manier in ons hart mag binnenkomen en we van daaruit weer opnieuw iets van hem mogen ontdekken. En ik ga je vanmorgen proberen uit te leggen wat voor mij het verhaal van de verloren zoon, wat Jezus vertelt in Lucas 15, wat dat voor mij te maken heeft met het gooien met potten. Ik ga een stukje van het verhaal lezen. En waarschijnlijk ken je het voor een heel groot gedeelte of helemaal. Misschien wel uit je hoofd. Het staat, mocht dat niet zo zijn, in Lucas 15 en ik lees vanaf vers 20. Ik val eigenlijk ergens halverwege het verhaal in. Mocht je het erbij willen pakken, geef ik je een klein moment de tijd. Volgens mij hoor ik geen gebladen meer. Lucas 15 vanaf vers 20. Hij vertrok meteen, de zoon die zijn ouders had verlaten. Hij vertrok meteen en ging weer op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden, rende op zijn zoon af en viel hem om de hals en kuste hem. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Een bekend verhaal en toch een verhaal wat voor mij een tijdje geleden eigenlijk weer opnieuw in een heel ander daglicht kwam te staan. Toen ik een boek van Wilkin van den Kamp las, waarin Wilkin iets uitlegde over een ritueel in de tijd van de Joden. En ik wil dat ritueel vanmorgen voorzichtig met je bekijken om dit verhaal daarnaast te leggen en iets te begrijpen van waarom Jezus, denk ik, en in ieder geval volgens Wilkin, maar waarom Jezus dit verhaal vertelde en wat dat voor ons leven betekent. Wat dat voor een verschil voor ons maakt. Het verhaal van de verloren zoon, een jongen die tegen zijn ouders zei, pa en ma, alles leuk en aardig, maar ik denk dat er een leuker leven op mij wacht. Ik denk dat er meer in het leven moet zitten dan het leven hier thuis bij pa en ma op het bedrijf, waar ik hard moet werken, waar ik verantwoordelijkheden heb, waar ik hard mijn best moet doen. Ik denk dat ik mijn geluk ergens anders kan gaan zoeken. Dus geef me mijn gedeelte van de erfenis Dan ga ik erop uit. Leef ik het leven zoals ik het maar kan bedenken. In al zijn gekheid, in al zijn volheid. En dan ben je van mij af. En in deze tijd klinkt dat al raar. Je ouders alvast vragen om een gedeelte van de erfenis. Maar in die tijd betekende dat nog veel meer. Net zoals de ouders de verantwoordelijkheid hebben over hun kinderen op het moment dat ze geboren worden, opgroeien, om voor hem te zorgen en te onderhouden. Zo hebben de kinderen, in ieder geval in de tijd van Jezus, en in Nederland kennen we dat niet zo goed meer, maar hebben de verantwoordelijkheid om voor hun ouders te zorgen, juist op hun oude dag. Juist als ouders niet meer in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Hebben de kinderen de taak, de verantwoordelijkheid om voor hun ouders te zorgen zoals die ouders dat ooit deden voor deze kinderen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg inkomen, voeding was, onderdak, alle basisbehoeften die je maar kan bedenken. En op het moment dat de ouders overleden, dan, en dat kennen we nog wel, verrassend hoe we sommige dingen wel in ere houden, sommige niet, maar dan werden de financiële middelen, het geld werd verdeeld onder de kinderen en werd de erfenis verdeeld. En deze zoon zei tegen zijn ouders: pa, ma, luister eens goed, ik heb geen zin om daarop te wachten. Eigenlijk heb ik geen zin om voor jullie te zorgen op het moment dat jullie oud zijn en niet meer zelf in jullie levensonderhoud kunnen voorzien. Ik ga mijn eigen ding doen. Ik trek erop uit. Ik neem mijn verantwoordelijkheid niet. En ik kies voor mijn eigen leven. En hij ging erop uit en hij eindigde letterlijk en figuurlijk in de shit, zou je kunnen zeggen. Tussen de varkens, waar hij zelfs het eten van de varkens niet te eten kreeg. En daar komt hij tot zichzelf. Komt hij tot inkeer. Herinnert hij zich de tijd bij zijn ouders op het bedrijf. En hij bedenkt zich, zelfs de werknemers van mijn vader hebben het beter dan ik hier nu tussen de varkens. En hij kiest ervoor om terug te gaan naar zijn ouders. Hij kiest ervoor om terug te gaan. En deze preek heb ik vaak gehoord en zelfs ook gegeven als een, ik zou willen zeggen, als een evangelisatiepreek, als een bekeringsverhaal. Dat Jezus dit verhaal vertelt over die verloren zoon, omdat wij op een bepaalde manier die verloren zoon zijn en God als onze vader de rug toe hebben gekeerd. Dat er afstand tussen hem en ons is. Dat we ons eigen leven zijn gaan leiden op zoek naar ons eigen geluk. En dat we tot inkeer mogen komen omdat we mogen weten dat we niet op eigen kracht gelukkig hoeven te worden, maar als zoon van de vader mogen leven. Een verhaal over bekering, over inkeer. Maar waarom vertelt Jezus dit verhaal eigenlijk? En aan wie vertelt Jezus dit verhaal? Jezus vertelt dit verhaal niet zozeer aan ongelovige zondaars, mensen die zich ver weg voelen van God, mensen die een diep zondig leven leiden, die God de rug toe hebben lijken te hebben toegekeerd. Jezus vertelt dit verhaal aan de Farizeeërs, aan de schriftgeleerden, de religieuze orde van die tijd, de mensen die hun leven lang gestudeerd hadden op de woorden van God, dat dag en nacht overdenken en zich daar aan probeerden te houden met alles wat ze hebben. Mensen die de Tora, de boeken, de profeten letterlijk uit hun hoofd hadden geleerd. En hun leven er volledig aan hadden toegewijd om dat leven te leven. Dat zijn de mensen aan wie Jezus dit verhaal vertelt. Het verhaal van die zoon die zijn vader terug toe had gekeerd. Het publiek waarvoor Jezus stond te praten herkende zich niet bepaald in het verhaal van deze verloren zoon. Ik heb een pot meegenomen. Als een verwijzing naar een ritueel in de tijd van Jezus. Een ritueel waar wij niet meer gewoon mee zijn, wat wij niet meer kennen in onze maatschappij. Maar op het moment dat er een kind was wat het, moet ik het goed zeggen, vijfde gebod overtrad uit de wet van Mozes. Eert uw vader en uw moeder. En deze zoon, en ik denk dat dat ook voor een dochter had gegold, dat dat ook voor een dochter gold. Grammatica is soms nog best moeilijk, mensen. Maar dit ritueel, dat had betrekking op dit verhaal. Op het moment dat er een zoon was die zijn ouders ten schande had gemaakt, zijn familie de rug toe had gekeerd, de eer van de familie te grabbel had gegooid, en deze zoon had ooit nog het lef om terug te keren in het dorp waar zijn ouders woonden, dan liep het dorp uit. De mensen uit het dorp die kwamen naar buiten, die kwamen de zoon tegemoet die het lef had om terug te keren in het dorp bij zijn ouders. En wat deze mensen deden, het was niet bepaald een welkomsteam, zoals we hier zondagochtend bij de deur staan, om de mensen te verwelkomen, om ze zich thuis te laten voelen. Nee, deze mensen die hadden potten bij zich. Kruiken. En ik heb een van onze terracotta potjes uit de tuin meegenomen. Ik mocht er zelfs eentje stuk maken. Dat was heel wat. Maar deze mensen hadden potten bij zich. En waarom? Omdat ze deze potten op de grond stuk sloegen. Die gooiden ze op de grond. En niet op een willekeurige plek, maar die gooiden ze op de grond voor de voeten van de zoon die terugkwam bij zijn ouders. Terugkwam in het dorp waar zijn ouders woonden. En terwijl ze dat deden, riepen ze een woord. En dat woord was Kazeza. En de menigte stond daar, terwijl de verloren zoon thuis kwam en liep over de scherven heen die voor hem op de weg lagen uitgespreid. De menigte riep Kazeza, Kazeza, Kazeza. Een Hebreeuws woord wat betekent verbannen, losgesneden, verworpen. En met dit ritueel werd deze zoon die zijn ouders onteerd had voor eens en voor altijd uit de gemeenschap gesloten. Voor eens en voor altijd verstoten. Weggebannen uit het dorp. En niemand in het dorp mocht deze zoon nog onderdak bieden. Nog een beker water of een brood aanbieden. Deze zoon was vogelvrij verklaard. En in onze tijd klinkt dat al heftig, maar in de tijd van Jezus betekende dit nog zoveel meer. Wij gaan uit huis op het moment dat we gaan studeren, op het moment dat we gaan trouwen of ons eigen leven op gaan zetten. Maar deze tijd werkte anders. De gemeenschap waarin je leefde was belangrijker dan alles wat je had. Het dorp, de familie waarin je leefde, dat was de sociale zekerheid. Het maatschappelijke aanzien wat je had. Dat ging verder dan over familiebanden en fijn op zondagmiddag bij je ouders op de koffie als er soep gegeten wordt. Dat betekende zoveel meer. Iets wat wij eigenlijk helemaal niet meer zo goed begrijpen in onze maatschappij vandaag de dag. Het verstoten worden was een van de ergste dingen die je kon gebeuren. En met dit ritueel, het Kazeza ritueel, op het moment dat dat voltrokken wordt, was de zoon voorgoed verstoten uit de gemeenschap, uit het dorp waar ouders leefden. En toen ik hierover las en dit verhaal nog eens een keer goed doorlas, toen leek dat verhaal van die verloren zoon wat Jezus daar vertelt ineens een heel andere lading te krijgen. Want we lezen net in het verhaal dat de vader op de zoon komt afrennen op het moment dat hij weer naar huis toe komt. En jullie weten, ik werk veel met jongeren en als ik twee jonge gasten elkaar tegen zie komen die elkaar misschien een half jaar, een jaar soms niet hebben gezien, dat loopt naar elkaar toe, dat doet een toffe handshake-achtig iets of geeft elkaar een box en zegt, ja, hoe is het? Ja, rustig, met jou, ja, lekker, je weet toch? En dat is het dan. Maar als twee tienermeiden elkaar een dag of drie niet hebben gezien, en dat komt elkaar tegen hier in een middelbare school in een gang, dat ziet er heel anders uit. Dat laat alles vallen, dat begint te rennen en te gillen op elkaar af, dat valt elkaar om de hals en alle verhalen worden gedeeld over de afgelopen drie dagen, wat ze niet al op Snapchat met elkaar hebben gedeeld, maar heb je dit al gehoord en die heeft dat gezegd en En dit is een beetje hoe ik dit voor me zag. Die vader, dat enthousiasme, de blijdschap om zijn zoon weer te zien. En vanuit die blijdschap, dat enthousiasme, rent hij op zijn zoon af om hem om de hals te vallen, om hem welkom te heten. Of rende deze vader op die zoon af, omdat hij wist dat het dorp ook uit zou lopen. Omdat hij wist dat hij niet de enige was die naar zijn zoon toe zou gaan. Omdat er een menigte aankwam met potten die ze voor zijn voeten stuk zouden breken, waarmee ze hem voor eens en voor altijd zouden verbannen. Buiten zouden sluiten. Was het niet alleen het enthousiasme en de blijdschap van deze vader om zijn zoon weer te zien, maar was het de barmhartigheid, de compassie om het oordeel voor deze zoon uitgestort zou worden, om het voor te zijn. Eerder bij zijn zoon te zijn dan de scherven waarover hij heen moest lopen. Dan de woorden die over hem uitgesproken zouden worden. En die vader die begon te rennen. En ook dat zag er anders uit dan in onze tijd. Want ik loop hier op mijn chille toffe sneakers en in een goede spijkerbroek waar ik vrij in kan bewegen. Maar deze vader zag er anders uit. De mensen in de tijd van Jezus die hadden lange mantels, een soort jurkenachtig iets aan, waarin je iets minder vrij kon bewegen. En om te kunnen rennen, moest deze vader als eerst bukken om zijn kleed op te pakken. Dat op te tillen, om vrij zijn voet voor zijn voet voor zijn voet te kunnen zetten. Om vrij te kunnen rennen naar zijn zoon toe. Maar er was een probleem en hierom was rennen een beetje ongebruikelijk. Op het moment dat een man begon te rennen en hij tilde zijn kleed op, dan werden er dingen zichtbaar die niet per se zichtbaar hoorden te zijn. Ik hoopte dat jullie snappen wat ik bedoel. Gelukkig. Op het moment dat deze vader begon te rennen, dan maakte hij zichzelf tot schande. Hij zette zichzelf voor schut. Hij haalde de schaamte op zich van de mensen. Het was not done. Het hoorde niet. Deze vader hoorde niet te rennen. Hij hoorde zich netjes te gedragen. Rustig als een eervolle man op zijn zoon af te lopen. Maar om bij zijn zoon te zijn, voordat het oordeel over hem werd uitgestort, pakte deze vader zijn mantel af en zette hij zichzelf voor schut. Is het verhaal wat Jezus hier vertelt, niet precies het verhaal van zijn eigen leven? Waarin Jezus kiest voor de weg van schaamte en schande. Waarin Jezus ervoor kiest om zichzelf niet alleen voor schut te zetten, maar door de diepste schaamte, door de diepste schande, door de diepste diepte heen te gaan. Waarom? Om ons vrij te kopen van het oordeel. Waarmee we voor eens en voor altijd buitengesloten zouden worden. Verbannen zouden worden. Voorgoed van God losgemaakt zouden worden. Is dat niet precies wat Jezus deed? Is dat niet waar Paulus het over heeft in 2 Korinthe 5, waarin hij zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Het was de vader in dit verhaal die de plaats van de zoon innam. Waar de schaamte, de schande, de veroordeling over de zoon uitgestort had moeten worden. Kiest de vader ervoor om die rol op zich te nemen. Om de schaamte, de schande op zichzelf te laden. En zijn zoon om de hals te vallen om aan alles en iedereen te laten zien dat hij hem verwelkomt. Om aan alles en iedereen te laten zien dat hij een ring voor hem laat halen, een mantel. Het gemeste kalf laat slachten. Om het oordeel van andere mensen, het oordeel van wie dan ook, uit te bannen. Om zijn zoon weer in liefde, genade aan te nemen. En nog steeds klinkt dit als een verhaal waarin wij ons identificeren als die zoon en nog gered moeten worden door God. En dat is waar. Dat is 100% waar. Want wij hebben de neiging om God de rug toe te keren. Wij hebben de neiging om ons eigen geluk te zoeken door wat we doen. En als je hier zit en denkt, ik herken me helemaal niet in die zoon, gaat dat wel over mij? Ja, volgens mij gaat het ook over jou. Omdat door hoe we leven we per definitie geweld aandoen aan onszelf, aan onze naasten en aan God. En dat klinkt heftig en ergens is dat het ook, dat is het ook. Maar precies daarvoor is dit verhaal er. Maar Jezus vertelde dit verhaal aan schriftgeleerden en farizeeërs. Niet de mensen die zelf het idee hadden dat ze God de rug toe hadden gekeerd en bij hem thuis moesten komen. Niet de mensen die diep in de put zaten, die zich konden identificeren met die zoon die daar in de varkensmest zat. Jezus vertelt dit verhaal aan vrome, oprechte mensen die God proberen te volgen. Mensen die luisteren naar Jezus en zien dat hij omgaat met zondaars. Mensen die luisteren naar Jezus en zien dat hij bij prostituees op bezoek gaat. Bij tollenaars thuis komt. Mensen die door de maatschappij uitgesloten werden. Naar de rand verdreven, waar liever niet naar omgekeken werd, waar met een boog omheen gelopen werd. En de schriftgeleerden en farizeeën beginnen te mopperen en te morren. Is dit dan de Messias die ons moet bevrijden uit de onderdrukking? Een Messias die liever tussen de prostituees en de bedriegers en de landverraders zit dan in de synagoge, in de kerk? Is dit dan de Jezus, de Messias op wie we hopen? En als reactie op deze mensen vertelt Jezus dit verhaal. Is het niet aan ons om ons niet zozeer alleen te identificeren met die verloren zoon, maar misschien wel juist met de menigte uit het dorp? De mensen die hun oordeel klaar hebben. Die verloren zoon terug zien komen. Met een pot in hun hand staan, klaar om het oordeel uit te storten wat we misschien over elkaar kunnen hebben. Iets vinden van wat een ander doet. Iets vinden van wat een ander zegt. Iets er misschien ook wel van vinden als we iets horen, iets zien over het leven van een ander. En daar zo makkelijk iets van kunnen vinden en dat het liefst ook willen laten blijken. Zijn dat niet de mensen aan wie Jezus dit verhaal vertelt? De mensen die klaarstaan om met hun pot te gooien? En hebben we daar niet stiekem allemaal ergens wel een klein beetje last van? Vorige week fietste ik naar de stad toe, ik had een afspraak. En ik werd ingehaald door twee gastjes op echt hele snelle fatbikes. En je hebt snelle fatbikes gezien, maar deze gingen echt snel. En toevallig kende ik deze gasten, want ik had ze een paar keer gezien op het voetbalveld in Apeldoorn-Zuid, waar ik elke week met ze voetbal. En ik had net toch een nieuwe groep jongeren leren kennen, een groep gasten van 15, 16 jaar. En echt toffe kerels. Echt toffe kerels. Niet per se in de positieve zin van het woord. Maar ik had contact met ze en ik had een leuk gesprek. En we kwamen met elkaar aan de praat En een aantal van hen zie ik nu wekelijks en mag ik iets moois mee opbouwen? Heb ik leuke gesprekken mee? Heb ik mooie gesprekken mee? En er ontstaat contact, maar twee van deze gastjes kwam ik tegen, werd ik door ingehaald toen ik naar de stad fietste. En ze gingen veel sneller dan ik. En terwijl ze 50 meter voor me, als ik hier ga staan, gaat hij zingen. Ik niet hoor, ik ga niet zingen, geen zorgen. Maar het systeem. Maar terwijl ik ingehaald word en zij fietsen een meter of 50 voor me, komt er een meid van een jaar of 16 tot 18 hun tegemoet fietsen. En wat een van deze gasten deed, maakte mij zo boos. Terwijl die meid gewoon fietst, tuft een van deze gasten op die meid. Gewoon op haar, ik weet niet waar het kwam, het was net te ver weg. En ik dacht, volgende keer dat ik jou zie, ben jij van mij, maat? Ik ga jou even vertellen wat ik hiervan vind. Dat dit niet kan, dat dit mijn grenzen overgaat, dat dit niet is hoe we hier in dit land met elkaar omgaan. En ik raakte zo boos. En ik dacht, volgende keer als ik jou zie op het voetbalveld, maakt me niet uit of je vrienden erbij zijn of niet, maar ik ga jou even goed op je plek zetten. Ik werd overvallen door boosheid. En dit hield denk ik een dag aan. Waarna ik mezelf af ging vragen, maar is dat wat helpend is? Is dat wat deze jongen verder brengt? Is dat wat helpend is voor de meid om wie het hier gaat? Of is het vooral helpend voor mezelf? Dat ik mijn boosheid ergens kwijt kan. Dat ik mijn punt kan maken. Dat ik even kan zeggen waar het op staat. Dat ik niet meer met die boosheid hoef te zitten waar ik iets mee moet. Helaas heb ik hem afgelopen 2 weken op het voetbalveld niet meer gezien. Maar ik zal hem binnenkort vast wel weer tegenkomen. Maar wat hoop ik dat het me lukt om niet met een pot te gooien. Wat hoop ik dat het me lukt om niet alleen een oordeel over hem uit te storten. Moeten we dan maar alles laten gebeuren? Mogen we dan maar nergens meer iets van zeggen? Nee, want er zijn grenzen. Het is goed om elkaar daarop te wijzen. Om te zeggen, hé, wat hier gebeurt kan niet. Dit is niet tof, dit is niet oké. Maar de manier van waaruit we dat doen, zijn we iemand aan het veroordelen of proberen we iemand daadwerkelijk verder te helpen? En ik denk dat ik op een hele goede manier, prima deze kerel kan zeggen, hé vriend, wat ik je daar zag doen, vond ik niet tof. Kan niet. Maar doe ik dat vanuit mijn boosheid, vanuit het oordeel wat ik voel over die jongen, of lukt het me om vanuit liefde, vanuit verbinding naar hem te kijken? En terwijl ik een grens aangeef, ook een arm om hem heen te slaan. Om naast hem te staan. Om iets met hem op te bouwen. Je hoort het misschien wel, dit is niet per se een getuigenis over iets waar ik trots op ben, maar iets waar ik op dit moment nog mee worstel. Wat ik lastig vind. Waar ik nog niet zo goed weet hoe ik dit kan doen, wat ik hiermee moet. Maar voor mij is waar dit verhaal mede over gaat. Dat we soms zo makkelijk met potten smijten. In ons eigen leven op het moment dat ons onrecht wordt aangedaan. Op het moment dat iemand ons achter onze rug om bedriegt. Niet eerlijk is. Of op welke manier mensen ook over je grenzen heen kunnen gaan. Maar misschien doen we dit ook vaak wel in de kerk. Dat we klaarstaan met onze potten. Klaarstaan om precies te zeggen wat we ergens van vinden, wat iemand anders in zijn of haar leven doet. Klaarstaan met het oordeel. En nodigt Jezus ons uit om meer en meer te gaan lijken op die vader in dit verhaal. Om onze potten thuis te laten. En met open armen elkaar te ontvangen. Niet omdat alles maar mag. Niet omdat alles maar moet kunnen. Niet omdat we nergens iets meer van mogen zeggen. Maar omdat we vooral vanuit liefde naast elkaar mogen staan. Amen. Ik wil de band naar voren vragen.